Twee dagen voor kerstmis 1704 is het stil in het Mauritshuis. De tijdelijke bewoner, de Engelse opperbevelhebber John Churchill, de hertog van Marlborough, is terug naar zijn thuisland om tijdens de feestdagen bij zijn familie te zijn. 'S Avonds worden in het Mauritshuis de haardvuren gedoofd en de deuren door de kastelein op slot gedraaid. De beheerder loopt naar zijn vertrek en gaat samen met zijn vrouw niets vermoedend naar bed. Maar dan hoort hij opeens keihard gebonk.
Wordt de deur geklopt, de pand staat in de fik, wordt wakker. En dan handelen mensen ook wel snel, maar bij een brand telt elke seconde.
De kastelein schiet uit bed. Rook, vuur, paniek. De lucht boven Den Haag kleurt oranje. Het Mauritshuis staat in lichte laaien. Het prestigieuze Huis van Staat, waar ambassadeurs en hoge adellieden logeren, wordt op dit moment van binnenuit opgevroten door de vlammen. En de oorzaak? Geen vijandelijke aanval, geen bliksemslag, maar een dronken bediende. Quinten Buffelot, hoofdconservator van het Mauritshuis, vertelt.
Maar wat gebeurt er? Een van de bediendes van een secretaris, dus niet van John Churchill zelf, die dacht, oh, mijn baas komt terug naar Den Haag. Ik verwarm zijn kamer even voor. Maar die vindt dan weer in een andere kamer wat drank. Laat ik daar eens even een slokje van nemen. En toen hadden ze natuurlijk nog geen elektrisch licht, dus die zet zijn kaars ergens neer. En die ruimtes, want het gaat over waar nu het meisje met de parel hangt, dat was toen een slaapkamer van een van die secretarissen. En daar had men ook wat sect, dat is een drank die je ook een beetje kan verwarmen, hadden ze met stro bedekt.
De inmiddels dronken bediende is zo verliefd op de fles drank dat hij gedachteloos het Mauritshuis uitloopt. En zijn brandende kaars dus vergeet. Het stro vat vlam. En voor iemand er erg in heeft, begeven enkele houten vloerplanken het, waardoor de hele voorraad sekt een verdieping naar beneden valt en explodeert. De uitkomst zal zich laten raden.
Ja, een enorme verwoestende brand die in theorie nog geblust had kunnen worden. Maar dat gebeurt niet, omdat het heel moeilijk was om water te krijgen. Want de hofvijver was bevroren. Het was een hele koude winter.
Omstanders proberen nog wat kostbare spullen uit het Mauritshuis te redden, terwijl anderen een wak proberen te maken in het ijs van de volledig bevroren hofvijver. Maar de ijsvloer is ondoordringbaar. Terwijl de hoop wordt opgegeven, grijpt het vuur razendsnel om zich heen en verwoest het volledige interieur. Als de zon de volgende ochtend opkomt, is het luxueuze Mauritshuis gereduceerd tot een smeulende ruïne.
Je moet voorstellen, want er zitten ook kelders onder, die zijn er nog. En alleen de keukens die daar waren, die waren er nog. En verder was het echt helemaal weg. Dus ook het dak, wat ik zelf ook altijd zeg, er zat heel veel hout in, maar ook heel veel tropisch hardhout. Dat was dus uit Brazilië gekomen. Hè. Dus moet heel goed hebben gebrand, want het was heel erg droog.
Ja.
En op het moment met zo'n brand, dan krijg je gewoon ook dat niet meer uit. Dus eigenlijk doodzonde, maar godzijdank, zegt hij, maar de muren stonden er nog. En ze hebben besloten, want men vond het toen blijkbaar ook een mooi pand, om het dan toch te herbouwen.
Dit is Het Geheim van het Mauritshuis. Een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Mijn naam is Spinter Chabot en ik neem je mee door de geschiedenis van een stadspaleis in de 17e eeuw tot een leeggehouwd museum in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk is het dus heel bijzonder dat jij en ik nu nog steeds door de gangen en de zalen van het prachtige museum kunnen rondwandelen. Want, zeker in die tijd, in de 18e eeuw, betekende een verwoestende huisbrand bijna altijd het einde voor een gebouw. Maar niet voor het Mauritshuis. Want het stadspaleis bezat een kwaliteit die weinig andere gebouwen hadden. En straks ga ik je daar veel meer over vertellen tijdens deze tweede stop in onze reis door de tijd. Het Hotel van Staat. Zoals je al in de vorige aflevering kon horen, heeft Johan Maurits na zijn terugkeer uit Brazilië niet lang van zijn huis kunnen genieten. Of althans maar 3 jaar, want dan vertrekt hij naar Duitsland om daar stadhouder te worden. En zo verliest het Mauritshuis eigenlijk zijn eerste echte functie als woonhuis.
Hij komt nog wel eens terug, onze Maurits, onze Braziliaan, voor kortere en langere periodes. Maar geleidelijk verandert het Mauritshuis in een essentieel diplomatiek instrument op het wereldtoneel. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo. Eerst nog even over Johan Maurits, want zijn persoonlijkheid heeft te maken met wat er later met het Mauritshuis zal gebeuren. Je hoort historicus Luc Panhuizen, je weet wel, uit aflevering 1.
Johan Maurits was een diplomatieke veelvraat, want hij was stadhouder voor de Staten-Generaal in Wezel. En Wezel was een strategisch fort aan de Rijn, lag buiten de Nederlandse Republiek. Tegelijkertijd is Johan Maurits ook weer stadhouder in Kleef namens de keurvorst van Brandenburg. Dus hij dient verschillende meesters. Dat is een ongekende figuur in Nederlands politieke leven.
Dus hij stapelde ook allerlei functies, titels.
Maar namens andere autoriteiten.
Ja. En wat ook knap is, dat je voor verschillende autoriteiten kunt gaan werken.
Af en toe wrong dat natuurlijk wel een beetje. Ja. Maar Johan Maurits was diplomatiek begaafd, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus heel soepel in de omgang. Maar omdat hij heel hoog van rang was en een Nassau, dus ook was verbonden aan, laten we zeggen, de hoogste familie in de Nederlandse Republiek, de Oranjes, ja, garandeerde contact met Johan Maurits ook contact met, laten we zeggen, de machtsfactor in de Nederlandse Republiek. Dat maakte hem al heel waardevol. Ja. Nou, hij was door een jeugdvriendschap met Frederik Willem, de latere keurvorst van Brandenburg, ook al heel erg bruikbaar in het Nederlandse diplomatieke verkeer.
Trouwens, Brandenburg, dat is het gebied rondom het hedendaagse Berlijn. Johan Maurits is dus een diplomaat in optima forma. En zijn huis zou later, vanwege haar naam en ook wel grandeur, uitgroeien tot dé diplomatieke hotspot van de Nederlandse Republiek. Een huis van staat waar alle belangrijke buitenlandse gasten en diplomaten zouden verblijven. En nog veel belangrijker, zouden worden verwend. Echt verwend. Eén bezoek, nog tijdens het leven van Johan Maurits, springt er met kop en schouders bovenuit. Die van de toekomstige Engelse koning.
Het bezoek 1660, Karel II, na 10 jaar van protestants, hardcore, fundamentalistisch bewind onder Oliver Cromwell.
Engeland hebben we het over, hè?
Ja. Engeland. Ja. Cromwell gaat dood. En Cromwell heeft de vader van Karel II onthoofd. Engeland was helemaal klaar met Cromwell en roept Karel II terug. En Karel II die leidt dan een beetje een zwervend clandestien bestaan in België, in Duitsland, maar ook in Nederland. Mm-hmm. Maar als het duidelijk wordt dat Karel II weer opnieuw wordt benoemd en in de voetstappen van zijn vader Karel I, dan maakt Johan de Witt ineens veel werk van Karel II. Mm-hmm. Die geeft hem geschenken en een groot banket in het Mauritshuis. En daar is ook de jonge Willem III aanwezig. En het is een betekenisvol bezoek van Karel II. Want Johan de Witt, op dat moment raadpensionaris van Holland, maar eigenlijk minister-president van de hele Republiek, die hoopt dat de betrekkingen tussen de aanstaande koning en de Nederlandse Republiek, dus de aanstaande Engelse koning en de Nederlandse Republiek, soepeltjes zullen verlopen en niet zullen uitmonden in weer handelsrivaliteit en weer een Engels-Nederlandse oorlog.
Ja.
Het laat wel zien dat Johan de Witt hoopte dat hij met de statuur van het Mauritshuis iets van respect kon overbrengen aan Karel II. Waardoor Karel II gevleid zou zijn en misschien wel zou afzien van toekomstige handelsjaloezie.
Het doel was dus die betrekkingen tussen de Nederlandse Republiek en Engeland te verbeteren. En wat we vooral wilden was dat de zogenaamde navigatieakte zou worden ingetrokken. Deze scheepvaartwet sloot ons land namelijk uit van handel met Engeland. En over die avond schrijft een Nederlandse diplomaat het volgende.
Tegen den avond heeft de ganse koninklijke familie zich bevonden in het huis van prins Mauritius, alwaar de Staten van Holland hadden doen gereedmaken hun zeer magnifieke en de kostelijke maaltijd voor zijne majesteit.
Dat feestelijke banket voor Karel II vond plaats in de grote bovenzaal van het Mauritshuis. Nu zaal 12 genoemd. En stel dat je in het Mauritshuis rondloopt en het Mauritshuis bezoekt, probeer je dan eens voor te stellen hoe zo'n diplomatiek spektakel in de 17e eeuw eruit heeft moeten zien. Dat de toekomstige Engelse koning Karel II in zijn huis had vertoefd, was voor Johan Maurits natuurlijk iets om enorm mee te pronken. Je hoort Quinten Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis.
Johan Maurits was er heel trots op en die had dan zo'n verhaal ervan gemaakt. Van ja, hij is hier in het Mauritshuis koning geworden. Ja. Het is gewoon PR, hè? Dat is natuurlijk niet de waarheid.
Een beetje Instagram versus realiteit.
Ja, ik denk dat Johan Maurits, die had zijn PR goed op orde. Dat deed hij allemaal zelf.
Naast het feestmaal krijgt Karel II van de Nederlanders, zoals Panhuizen net al zei, verschillende kostbare geschenken. Deze fameuze Dutch gift, die omgerekend naar deze tijd een waarde had van zo'n 6 miljoen euro, bestond uit meubels, sieraden, beelden, maar ook schilderijen. Waaronder een schilderij van Gerrit Douw, de jonge moeder. En ik noem dit kunstwerk expliciet, want de reis die het zal gaan maken is zacht gezegd speciaal te noemen. Als de Staten van Holland op zoek gaan naar geschenken voor Karel II... komen ze al snel uit bij Gerrit Douw. Met een reden, want hij is een van de populairste schilders van die tijd. De jonge moeder, de titel van het schilderij, wordt gekocht vanuit atelier van Douw om cadeau te doen aan de Engelse koning. En dat is een geslaagde zet, want Karel II is zo gek van het werk dat hij Gerrit Douw meteen een vaste betrekking in zijn hof aanbiedt. Maar de schilder weigert. Waarschijnlijk omdat hij liever in zijn thuisstad Leiden blijft. Het kunstwerk komt wel in de Engelse Royal Collection te hangen. En als onze stadhouder Willem III 30 jaar later koning van Engeland wordt, verscheept hij het schilderij direct terug naar Nederland om het in zijn eigen paleis het Loo te laten ophangen. Daar blijft het heel lang hangen totdat de Fransen Nederland eind 18e eeuw binnenvallen. En ja, ze nemen het werk mee, de jonge moeder, naar het Louvre. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet laten gebeuren. Dus zodra de Fransen weer verslagen zijn, wordt het werk teruggehaald en naar Nederland gebracht en belandt het in, jawel, het Mauritshuis. En stel nou dat je het Mauritshuis bezoekt en je loopt de zaal 10 binnen, dan hebben de meeste mensen eigenlijk maar oog voor één ding, die prachtige Rembrandts aan de muur. Maar wie goed kijkt, ontdekt daar ook de jonge moeder. En nu je de roemruchtige geschiedenis van dit schilderij kent, kijk je er vast met andere ogen naar. Het is een schilderij dat je eigenlijk zelf moet zien. En stel nou dat je niet kunt wachten, via de link in de show notes kun je het stiekem alvast bekijken. Het bezoek van de Engelse koning is een prelude voor het tweede van vele levens van het Mauritshuis. Want haar schepper had maar één leven. Johan Maurits overlijdt in 1679 als vrijgezel, zonder kinderen, maar wel met een voor die tijd astronomische schuld van 150.000 gulden.
Beetje ingewikkeld verhaal. Als ik het samenvat, is het zo dat Johan Maurits leefde gewoon boven zijn stand. Gaf te veel geld uit. Ja. En het huis was dus, zeg maar, had een soort leningen afgesloten op het huis. Dus uiteindelijk, als hij doodgaat, heeft hij allemaal schulden. En dan gaat dat dus naar de mensen die nog die dat geld aan hem hadden uitgeleend. En die verhuren het dan, zeg maar, aan de Staten van Holland. Laten we gewoon maar even zeggen, de regering.
Ja.
En die gebruiken het gebouw, want het heeft natuurlijk een fantastische locatie, als een soort hotel. En sommige mensen zitten er wat langer, maar er was ook een soort ontvangst. En dan werd je 3 dagen gedefrayeerd.
Geweldig woord ook.
Absoluut. Ja. En dat betekent gewoon, je kreeg 3 dagen lekker eten, lekker drinken en een bed.
Ja.
En dan moest je opzouten. En ja, het is wel heel gek, want het was dus niet van de Staten van Holland. Hè? Dus die gebruikten het alleen maar.
Het is, denk ik, goed om even iets dieper in het nieuwe leven van het Mauritshuis als Hotel van Staat te duiken. Want tegenwoordig verblijven buitenlandse staatshoofden in het Koninklijk Paleis op de Dam, waar ze dineren met Willem-Alexander en Maxima. Maar in de 17e en 18e eeuw is ons land een republiek en is een koning en een koninklijk paleis in geen velden of wegen te bekennen. Maar die rol gaat het Mauritshuis dus vervullen. Als het Hotel van Staat. Vanwege zijn geschiedenis, vanwege zijn locatie, maar vooral ook vanwege zijn grandeur. Luc Panhuizen legt het uit aan de hand van een voorbeeld van een bezoek van een Franse ambassadeur.
De Franse ambassadeur die jij de sleutels geeft van het Mauritshuis loopt daar als bijna de koning van Frankrijk binnen. En wordt daar als een soort van adjunct koning opgehaald. Hij is bijna de vleesgeworden vertegenwoordiging. En daarom verdient hij heel veel respect. En dat Mauritshuis straalde dat uit. En dus het heeft die klassicistische vormen. En het is daarmee, laten we zeggen, een gebouw. Ja. Dat beantwoordt aan de vormentaal van een tempel. En het is dus een tempel van staat. En een staat is de hoogste entiteit die we hebben.
Nederland is vanaf eind 17e eeuw tot halverwege de 18e eeuw het diplomatieke centrum van Europa. Alle belangrijke leiders en ambassadeurs uit Frankrijk en Engeland en het Habsburgse Rijk komen op bezoek in Den Haag. Cox Donders is historicus en is vaak op tv te zien als het gaat om het Koningshuis en staatshoofden. En ze neemt ons mee naar het Mauritshuis van die tijd en geeft een klein inkijkje.
Nou, je ziet bijvoorbeeld dat daar ook veel banketten gehouden zijn. Ja. Hè? Veel diners, etentjes. En het is af en toe toch makkelijk om die vergelijking met het Versailles te maken. Hè? Ja. Omdat dat gewoon zo'n extreem voorbeeld is. Waar daar dat soort banketten echt draaiden om de koning en de koning pleasen. Zie je dat bijvoorbeeld in het Mauritshuis zijn het echt diplomatieke evenementen die daar plaatsvinden. Dat krijg je natuurlijk automatisch als je geen vorst hebt. Dus geen centrale figuur waar alles omheen draait. Ja, dan zijn dat eigenlijk de bijeenkomsten waarop de politiek van die tijd bepaald werd. Ook wel aan de hand van gebruiken. Hè? Ja. Het was niet een ratje toe, een chaos. Ik bedoel, daar zaten ook wel hiërarchische elementen in. Maar ja, daar werd wel bepaald wat er in die tijd gebeurde. Het was echt wel een centrum van achter gesloten deuren.
Ik vind het vooral, hè, dat zeggen ze in het Engels, van if these walls could talk. Dan denk ik, nou, ik zou graag een avondje willen luisteren.
Ja, en de belangrijkste gasten werden volgens een vast ritueel ontvangen. Dat eigenlijk al begon in Rotterdam met een zeer plechtig ontvangst door de hofmeester. Deze gasten werden via Delft en een trekschuit naar Den Haag gebracht, waar een met 6 paarden bespannen statiekaros, denk aan de Gouden Koets, op hen stond te wachten. En zo werden ze naar het Mauritshuis gereden. Sommige intochten waren zo over de top dat die uit wel meer dan 80 koetsen bestonden. Luc Panhuizen.
Dat Mauritshuis had dus ook in het Den Haag van die tijd een heel erg publieke rol.
Ja.
Dus er waren allerlei mensen met know-how. Die zagen dan weer een stoet naar de voordeur van het Mauritshuis gaan. En dan konden de kenners al aan het protocol zien van, oh, dit is een heer van stand, die wordt opgehaald. Muziek er ook bij.
Ja.
En je kunt natuurlijk ook aan de opdoffing van het mensen zien hoeveel status er wordt geïnvesteerd in het afhalen van zo'n ambassadeur. En in Den Haag liep natuurlijk wel een heel erg goed ingevoerd publiek rond.
Ja.
En dat maakt het ook belangrijk dat je ceremoniaal dus ook heel erg serieus nam.
Als de gasten dan goed en wel met hun gevolg in het Mauritshuis waren aangekomen, konden de festiviteiten en de besprekingen beginnen. Centraal stond natuurlijk een groot diner, een banket met exclusief vlees en delicatessen uit de koloniën.
In die tijd was hoe meer eten, hoe meer welvaart natuurlijk.
Ja.
En je moest dat inderdaad ook wel op kunnen. Dat was natuurlijk, kijk, als jij daar kwam en je at en je was naar één gang, had je al genoeg gegeten. Ja, wat voor een persoon ben jij dan? Als jij niet zo, als jij geen eten aan kan, dan is dat diplomatiek natuurlijk ook, dan ben je niet zo interessant, zeg maar.
Je moest een opgerekte maag hebben eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Dus dat was ook elkaar een beetje uit. Hoe zeg je dat? Tegen elkaar opboksen. Ja. Van oké, we hebben hier heel veel eten, maar kun je ook voldoen aan wat wij jou te bieden hebben?
Tijdens zo'n, laat ik het maar een beetje oneerbiedig zeggen, vreedfestijn, was er natuurlijk wel oog voor de protocollen en hiërarchie. De belangrijkste gast moest natuurlijk aan het hoofd van de tafel zitten. En als hij begon met eten, dan pas mochten de anderen beginnen. En de tafels van het Mauritshuis zijn dan trouwens heel toepasselijk versierd, bewust of niet, met suiker.
Het is een beetje een gekke vergelijking. Maar waar ik nu aan denk is wat je wel eens hebt bij die hele oldschool Chinese restaurants. Je denkt, ja, waar gaan we heen?
Ja, ik ben helemaal benieuwd.
Dan krijg je wel eens van die schalen op tafel waar dan in wortel of van wortel echt van die hele creaties uitgemaakt zijn.
Ja.
Nou, dat is een heel klein beetje hoe je je voor moet stellen. Dat er echt midden op tafel, waar wij vazen met bloemen en zo neerzetten vandaag de dag, gebeurde toen ook wel. Ja. Maar werd er ook bijvoorbeeld suikerwerken neergezet. En dat was echt om te laten zien. Suiker kwam vanuit de koloniën natuurlijk. Ja. Dus dat een soort koloniale impact kon je maken. Van kijk eens wat wij uit ons gebied kunnen halen. Ja. En sowieso. Hè,
dus machtsvertoon eigenlijk van kijk mijn werelds zijn.
Nou absoluut. Kijk ook dat wij het nieuwste van het nieuwste hebben. Want suiker was zeker in die tijd. Kijk, nu kun je gewoon naar de supermarkt. In alles zit suiker.
Bijna te veel.
Er wordt niet voor niets over een suikertax gesproken.
Ja.
Maar toen was dat echt het meest luxueuze wat je kon voorstellen. Dus je liet ook wel zien van, ik ben modieus.
Suiker was zo modieus dat het zelfs terugkomt in schilderijen als subtiel statussymbool. Wil je daar een mooi voorbeeld van zien? Klik dan snel even op de link in de show notes. Modieus ging natuurlijk niet alleen over de versieringen op tafel, maar uiteraard ook wat je als gast aan had. En aangezien een black tie en een jacket nog lang niet waren uitgevonden, waren er speciale dresscodes.
Nederland heeft toch ook wel hele echt Hollandse of Nederlandse tradities. En ik vind kleding daar bijvoorbeeld altijd wel een goed voorbeeld van.
Als je van buitenland kijkt, natuurlijk naar diamanten, parels, kronen, stenen, weet ik veel wat allemaal.
Ja, barokker kan niet inderdaad. Ja. Dus grote juwelen, grote kragen, veel goud. Terwijl in Nederland was eigenlijk de wat meer sober. En dat was ook een keuze. Was ook een stijlkeuze. Hè? Het is niet zo van, als wij niet allemaal diamanten om hebben hangen, dan doen wij er niet toe. Nee, in Nederland, dat zie je ook wel op schilderijen van die tijd. Hè? Zie je bijvoorbeeld vaak hele mensen helemaal in het zwart.
Ja.
Maar zwart was ook in die tijd heel chic. Moeilijk. Heel chic, maar ook heel moeilijk om iets zwart te krijgen qua kleurstof. Dus die liet het juist ook weer meer zien in de stoffen die gedragen werden, die ook weer uit koloniën kwamen. De manier waarop die stoffen gekleurd werden bijvoorbeeld.
En het Mauritshuis werd ook voor elke gelegenheid aangekleed. Als een soort pop-up hotel van staat. Want voor elke belangrijke buitenlandse gast was er een ander interieur nodig dat overeenkwam met de cultuur van het land. En nog leuker, er waren ook altijd voorwerpen aanwezig die het gesprek op gang moesten helpen.
Over het algemeen waren het politieke avonden. Er werd politiek besproken.
Mm-hmm.
Echter niet. Wij zijn veel directer tegenwoordig. Hè? Dus als je nu diplomatie bedrijft, dan is dat kun je gewoon heel direct beestje bij de naam noemen. Luister, ik zeg maar wat, de NAVO staat onder druk. Wat gaan we eraan doen?
Ja.
In die tijd was dat minder. Waarom zeg ik dat? Omdat soms de aankleding daar ook op aangepast kon worden.
Mm.
We weten bijvoorbeeld dat er natuurlijk ook weer via de koloniën, maar dat er veel porselein, om maar even een voorbeeld te noemen, uit Engeland komt.
Ja.
Op het moment, even een voorbeeld, hè, op het moment dat je dus met jouw gasten wil hebben over jouw betrekking met Engeland of wat moeten we met Engeland, dan kon je via het porselein kon je Engeland aanstippen. Dat je ook, het was vaak wat er om je heen.
Een katalysator voor het gesprek.
Juist. Ja. Dan stond iets op tafel en zeg je, dit is ons mooie porselein. Dat komt daar en daar vandaan uit Engeland. Daarover gesproken, wat vindt u eigenlijk van het porselein? Nou ja, goed. En dan kon je naarmate van.
Misschien, ja.
Precies. Dus het werd heel
obvious wel.
Heel obvious. En toch dus indirect, maar iedereen wist waar het over ging.
Ja.
Dus de aankleding kon dus ook aangepast worden op de thematiek die besproken moest worden.
En zo werden er jarenlang verschillende hoge gasten ontvangen, maar dat veranderde in 1701, toen John Churchill, de hertog van Marlborough en inderdaad voorouder van Winston Churchill, de tijdelijke bewoner werd van het Mauritshuis. Als ambassadeur en opperbevelhebber van het Engelse Staatse leger leidde hij ons land in de Spaanse Successieoorlog, maar dat is meer voor een andere podcast. Zijn verblijf in het Mauritshuis eindigde een paar dagen voor kerst in 1704. Want toen kleurde de lucht in Den Haag oranje. Als de rookwolken zijn opgetrokken en het Mauritshuis niet meer is dan een smeulende ruïne, is de grote vraag, wat nu? Na veel overleg wordt er besloten dat het huis te belangrijk is om plat te gooien. Het moet herbouwd worden. Maar ja, wie gaat dat betalen? Je hoort Quinten Buvelot.
Dat was dus particulier eigendom. En de Staten van Holland, ik zeg maar even de regering, die had het gehuurd. Mm-hmm. En die hadden die gasten daarin ondergebracht. Dus je zou, volgens mijn logica, Misschien klopt die niet, maar zo, ik denk, ja, de huurder heeft het veroorzaakt. Dus die mag het ook betalen, zeker als dat regering is. En die wilde dat niet. Dus dan komt er een ontzettend gebakkelei. Dat vind ik dan heel Nederlands. Ja. Want als er betaald moet worden, dan is niemand thuis.
Niemand wil betalen. Of zoals dat zo mooi heet, de financiële verantwoordelijkheid dragen voor de herbouw. Dus bedenken de Staten van Holland een oplossing die ze vaker gebruikt hebben om geld op te halen. De burger verleiden tot gokken.
Loterijen destijds mochten alleen maar door de staat worden georganiseerd. En dan wordt er dus staatsloterij bedacht.
En dus een loterij bedacht om geld op te halen om het Mariushuis te renoveren.
Ja, want dan hoefden ze het namelijk niet te betalen. Lekker slim, hè?
Ja, lekker.
Als je iets verzinnen hoeft het niet uit jouw portemonnee te komen. Nou, zou je denken dat het komt allemaal goed. Maar dan moeten natuurlijk wel mensen meedoen aan zo'n loterij. En dat lukt dan allemaal niet. En nou, met hangen en wurgen duurde het dus ook heel veel jaren. Want op een gegeven moment wordt er wel af en toe gewerkt. Maar je moet zo'n gebouw natuurlijk, dak moet erop enzovoort. Dat doen ze dan wel, maar met hangen en wurgen.
Dus ik moet eigenlijk, niemand wil het geld ophoesten. Nee. De loterij mislukt een beetje.
Nee, je moet voorstellen, 10 jaar na de brand, hè, 1704 gebeurt het allemaal, december. In 1714 komt er een nieuwe Franse ambassadeur.
Ja.
Ja, nou ja, en dan komt de Staten van Holland wel met een bedrag. Oké, want die moet erin en dan maakt ze het af.
Ja, het is wel leuk om even stil te staan bij die loterij. Want de Staten hebben plan opgevat om maar liefst 1 miljoen gulden aan loten te verkopen. En van dat geld gaat eigenlijk maar 80.000 gulden naar de herbouw en inrichting van het Mauritshuis. Dat betekent dus dat de rest wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Je zou zeggen dat met een uitkeringspercentage van maar liefst 92% het wel storm zou lopen. Maar even als voorbeeld, tegenwoordig is het percentage bij de staatsloterij namelijk zo'n 60%. Een flink stuk minder dus. En het gekke is, de loterij voor die herbouw van het Mauritshuis mislukt falikant. En niet 1 keer, niet 2 keer, maar liefst 3 keer. Sterker nog, bij de laatste poging worden er zo weinig loten verkocht dat het niet eens tot een trekking komt. En waarom mensen niet warm liepen voor die staatsloterij is niet bekend. Ondertussen stellen de Staten van Holland beetje bij beetje wat geld beschikbaar, zodat het Mauritshuis een nieuw dak en wat ramen krijgt, en zodat het water en wind dicht is, zodat het niet instort. Maar goed, dan zijn we maar liefst 8 jaar na de brand verder. Pas met de aanstaande komst van de Franse ambassadeur, zoals Quinten vertelt, wordt er haast gemaakt met de herbouw. En zo krijgt het Mauritshuis zijn derde leven, waarbij het nog steeds zijn voordeuren opent voor buitenlandse gasten. En als zo'n buitenlandse bezoeker dan naar binnen ging, dan liep hij direct af op de grote ontvangstzaal, de Gouden Zaal. En als je tegenwoordig die zaal inloopt, ook wel zaal 5 genoemd, met zijn typische Lodewijk de 14e stijluitstraling, loop je terug in de tijd. Want deze benedenzaal is als enige zaal in het Mauritshuis nog steeds zoals toen. Het is een indrukwekkend geheel met veel krulwerk, gouden versieringen en schitterende wand- en plafondschilderijen van de Venetiaanse kunstenaar Giovanni Antonio Pellegrini. Wil je alvast een voorproefje van deze prachtige schilderijen? Klik dan op de link in de show notes.
Nee, wat heel bijzonder is, toen ze in 1718, hè, want het was dus duurde allemaal heel lang.
Ja.
Dus toen was het al 14 jaar na de brand. En toen was blijkbaar die benedenzaal nog niet klaar. En ik denk dat die Franse ambassadeur al had geklaagd. Want dan zit je dus in een heel mooi pand. Ja. Maar een deel is gewoon nog in verbouwing of niet klaar. En ja, je had toen heel veel kunstenaars die door heel Europa reisden. Dus uit Frankrijk, maar ook uit Italië. En toen was toevallig Giovanni Antonio Pellegrini in Den Haag. Die had allemaal werk te doen. En die hebben ze toen gevraagd om allemaal schilderijen te maken die in de plafonds zitten, in de wanden en ook op de schoorsteenmantels. Mm-hmm. En ja, dat is een Italiaanse kunstenaar. Dus het was eigenlijk een soort Italiaanse zaal.
Ja, dus in het hart van Mauritshuis
hebben
we eigenlijk een Italiaans pronkstuk.
Ja, vind ik eigenlijk juist in dat huis van de Hollandse schilderijen, om het dan toch zomaar te noemen.
Ja.
En ik denk dat het Mauritshuis wel veel internationaler is. Als je goed kijkt, hebben we ook wel meer dan alleen die Hollanders. Maar vooral die Gouden Zaal, ja, dat vind ik heel bijzonder. Want het is eigenlijk de meest originele ruimte in ons museum.
Is dat zo, ja? Omdat het nog intact is gelaten, niet verbouwd is.
Ze zijn er afgebleven. In de 19e eeuw hebben ze bijvoorbeeld wel kasten voorgezet, maar hebben ze niks weggehakt.
Ja.
En het is ook gerestaureerd een aantal jaren geleden. En nu zie je het hout zonder kleur. Het was oorspronkelijk gemarmerd. Het was echt een feestzaal.
In de decennia na de herbouw verliest Nederland langzaamaan zijn rol als diplomatiek centrum van Europa. En er komen steeds minder ambassadeurs slapen. Het Hotel van Staat wordt vaker gebruikt voor lokale en nationale bijeenkomsten en vergaderingen. Zo houdt de krijgsraad er zitting en herbergt het korte tijd een wiskundige en militaire kweekschool. Maar eigenlijk is het zoeken naar wat het Mauritshuis moet gaan worden. Wat haar nieuwe leven zal zijn en wie haar zalen zal gaan bewonen. Maar dan vallen de Fransen in 1795 ons land binnen en roven een schilderij dat de toekomst van het Mauritshuis gaat bepalen. Een roof die eindigt in het Louvre met een schermutseling op leven en dood.
En op een gegeven moment trekt een van de soldaten die mee zijn met de Nederlandse kant, trekt hun zwaard.
Je luistert naar Het Geheim van het Mauritshuis, een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan op het kanaal of laat een review achter. Dat waarderen we namelijk enorm.